Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
De aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Ondertussen krijgt het land steeds meer wapens van het Westen. Nou, het wachten is natuurlijk op die Patriots die straks komen, die het luchtwapen van de Russen moet gaan doorkruisen. Maar nu hebben de Fransen gezegd dat ze tanks gaan leveren, dus lichte tanks. Ook Amerika doet dat, maar dan met Amerikaanse. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg die weet om wat voor tanks het gaat.
De Amerikanen hebben een wapen, dat heet een Bradley Fighting Vehicle. Dat is een heel populair en zeer succesvol wapen. En het ziet eruit als een beetje elkaar gefrommelde tank. Mm-hmm. Maar wel met een heel accuraat wapen erop. Die gaan ze leveren, dus een zwaar wapen. En de Fransen die hebben iets vergelijkbaars toegezegd. Macron heeft overlegd met Zelensky en hem een Franse versie voorgesteld van een vergelijkbaar wapen. Uh-huh. Dat heet een AMX-10. En die is veel lichter en veel kleiner.
Ja.
En ook daar hebben ze klaarblijkelijk behoefte aan. Waarom, weet ik niet precies. Maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met bijvoorbeeld gevechten die zich afspelen in kleinere straten in steden en
ja,
zo.
Precies.
Dus van dat soort. En het opmerkelijke, dat valt heel veel internationale persbureaus meteen op. Dat is de eerste keer dat er een in Europa geproduceerd wapen naar Oekraïne gaat. Mm-hmm. Dat is misschien voor de statistiek interessant. Ik weet niet of het voor de strijd veel uitmaakt. Maar het is toch een stap.
Ja.
Dat een EU-land iets anders doet dan meebetalen of uit eigen voorraden wat doorgeven, maar een eigen product gaat leveren.
Precies,
dus dat is wel bijzonder.
Zeker. En dan Poetin, die zou een fregat de Atlantische Oceaan hebben opgestuurd met aan boord hypersonische raketten. Nou ja, dat zijn internationale wateren, dus dat mag je in principe doen. Maar waarom en waarom wordt dit gemeld?
Ja, nou, het eerste wat ik deed, ik heb even op de kaart gekeken of ik mij misschien vergiste, maar ik ben toch nu echt zeker dat Oekraïne niet aan de Atlantische Oceaan ligt.
Precies.
Dus waarom de Atlantische Oceaan? Dat kan dus alleen maar zijn als dreigement tegen de NAVO. Want dat is een transatlantisch bondgenootschap. Dus als je waar je ook in die oceaan een wapen neerlegt, is het een bedreiging voor de NAVO.
Ja.
Dus dat zou het kunnen zijn. Uh-huh. En dan komt hij weer met dat verhaal over de hypersonische raketten. Het enige wat ik daarvan weet is dat er zijn opnames van en filmpjes van geweest. Maar mensen die er echt verstand van hebben, hebben hem nog nooit live gezien. Als dat wapen echt bestaat, is het wel iets heel bijzonders. Want het is dus een kruisraket. Maar die gaan in het algemeen heel langzaam. Hè. Die sukkelen als het ware op hun doel af. En ja, deze gaat dus met ongeveer de snelheid van het geluid. Dus het zou iets heel bijzonders zijn. Maar ik geloof het gewoon niet.
Ja.
Ik geloof niet dat die in deze vorm bestaat. En zeker niet dan aan boord van een fregat. Want daar gaat het dan om. Helemaal naar de Atlantische Oceaan wordt gestuurd. Ik zou niet weten waarom. Ja. Dus het lijkt mij eerlijk gezegd een van de vormen van intimidatie of manipulatie waar ze over en weer aan doen.
Ja, ja, precies. Want misschien kan je dit ook nog onder de afdeling spierballen laten zien scharen. Want Oekraïne, het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst, die zegt, waarschuwt Rusland eigenlijk, jongens, we gaan dieper in het land aanvallen. Kunnen uitvoeren.
Ja, hoe, ja, hoe dat was dat in een interview met ABC, het Amerikaanse station. En het interessante daarvan was, dat werd natuurlijk onmiddellijk gevraagd hoe, wie, wat en zo. En wanneer. En daar wilde hij allemaal niet op antwoorden. Dus ook op de vraag of dat nou Oekraïnse wapens zouden zijn, daar gaf hij geen antwoord op.
Aha.
Dus dat roept de vraag op, als zoiets zou gebeuren, wie zou het dan doen? Ja, en dan kom ik toch weer een beetje in het verhaal van de Atlantische Oceaan. Hè. Als er wordt geschoten op doelen, op Russische doelen in Oekraïne of daarbuiten in Rusland zelf, dan lijkt het me heel onwaarschijnlijk dat het een ander is dan Oekraïne die dat doet. Alleen, het roept wel de vraag op met welk wapen dan. Want we hebben er al eerder over gehad, jij en ik.
Ja.
Oekraïne heel graag wil, maar niet heeft, zijn raketten voor de hele lange afstand. Maar ze hebben wel drones. En er zijn een paar keer aanvallen geweest op een luchtmachtbasis niet zo heel erg ver van Moskou, waarbij ook een Russische bommenwerper is geraakt. En dat is gebeurd met drones. Dus het, ik denk eerlijk gezegd dat hij er heel geheimzinnig over doet, maar dat hij dat bedoelt.
Juist.
En tegelijkertijd ook een soort waarschuwing van, denk erom, ook als we die zware raketten niet hebben, ons beleid is om aanvallen te gaan uitvoeren in Rusland. Ja. Dat is volgens mij het signaal.
Dan eventjes naar iets anders. De graandeal. Want Rusland inspecteert de schepen van Oekraïne die naar Turkije gaan. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat het die inspecties heel traag, bewust heel traag uitvoert. En zegt tegen Rusland, kom op, versnel dat nou eens. Kan Oekraïne daar iets tegen beginnen?
Ja, de Russen die volgens de Oekraïners, die tellen elke graankorrel of zo. En het zijn van die, ja, het is een soort van douanepesterij. Ik geloof het verhaal ook wel, hoor.
Ja.
En wat kun je eraan doen? Nou, ik zou mijn mobiele telefoon pakken. En we weten zeker dat Zelensky die heeft. En dan met zijn sneltoets Erdogan bellen. En zeggen, vriend, we hebben een probleem. Jij hebt destijds met Guterres van de VN samen die geweldige deal in elkaar gezet. Zou jij even met de Russen willen vragen of het wat sneller kan? Ik denk dat dit een gouden kans is voor Erdogan om weer een keer een stapje te zetten in deze kwestie, wat hij al een aantal keren eerder heeft gedaan.
En dat zei BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En het gonst al weken, maanden zelfs, van geruchten dat Rusland na oktober een nieuwe mobilisatiegolf aan het voorbereiden is. Maar in Oekraïne hebben ze daar zelfs een datum op weten te plakken. En dat is 5 januari, vandaag dus. We gaan erover praten met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent in Moskou. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
En met onze Europa-verslaggever en Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Even, wat claimt Oekraïne nou precies?
Ja, Oekraïne beweert al enkele dagen dat Rusland een nieuwe mobilisatie aan het opzetten is. Je ziet dat Oekraïne nog actiever aan het waarschuwen is dan ze eerst al waren. En een beste voorbeeld hiervan is toch de hoogste inlichtingenbaas Budanov, die een interview gaf aan de BBC en sprak over die 5 januari.
С 5 січня розпочато чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5-го, я не знаю. В планах стоїть 5 січня.
Nou, mijn Oekraïens is roestig. Jou niet, wat is die?
5 januari, Bas. Zoals ik had voorspeld. Nee, dan gaan ze opnieuw mobiliseren. Met ze bedoelt Budanov de Russen. Dan komt er een nieuwe golf. Ze mobiliseren terwijl ze weten dat de vorige niet gestopt is. En mensen op dit moment ook nog in volle vaart worden opgeroepen. Nou, en dan kijk je verder, want je ziet dat er meer waarschuwingen zijn. Het staat in Oekraïnse defensierapporten. Die zien ook voorbereidingen hiervan op de Krim. Zelensky waarschuwt in speeches hiervoor. Hoewel de speech van afgelopen nacht meeviel. Het enige wat ik daaruit kon opmaken is dat hij zei, ja, een half jaar na de beloofde bevrijding van de Donbass gaan ze er werk van maken. Maar ook generaal Zaluzhny, die gaf onlangs nog aan, ja, er moeten nog 200.000 Russen ingezet worden aan het front. En die gaan dan uiteindelijk Kiev omsingelen. Nou, daar hebben we nu nog geen signalen van. Maar dat soort waarschuwingen komen keer op keer langs. En dit is een datum die Oekraïne erop geplakt heeft.
Ja, we gaan even naar Joost Bosman in Moskou. Joost, wat hoor jij hierover? Want ja, dit is informatie van de Oekraïense geheime dienst. Hè? Wat zeggen de Russen?
Ja, inderdaad, wat je zegt, het komt uit Oekraïne en daardoor moet je het misschien ook een klein beetje met een kritisch oog bekijken natuurlijk. Maar ook de meer pro- of anti-Kremlin politicologen en experts, die vaak ook al het land uit zijn, sommigen zijn hier nog, maar die zeggen ook allemaal, ja, een nieuwe mobilisatieronde is onvermijdelijk. En een van hen zei gisteren ook bijvoorbeeld, dat heeft te maken met het feit dat Poetin eigenlijk deze oorlog steeds verder uitbreidt naar een oorlog met de NAVO. Hè. Ja. Hij heeft daar ook in zijn nieuwjaarstoespraak heel veel over gezegd. Dan is het ook onvermijdelijk. Als dit een lange oorlog wordt en een oorlog met NAVO, als Poetin het zo ziet, dan heb je op de lange termijn gewoon veel meer militairen nodig. En daarom zeggen zij, zal er gemobiliseerd worden. Het zal niet vandaag zijn, denken ze, omdat juist die datum is uitgelekt. En het Kremlin heeft er een hekel aan als plannetjes verraden worden. En zullen ze het uitstellen tot 10, mogelijk 15 januari. Zo is hun verwachting van deze politicologen. Maar dat die nieuwe mobilisatieronde eraan komt, dat is voor hun die steen gebeiteld.
Ja, zeker. Gert-Jan, nou, dat is dus zo. Maar wat denk jij? Wordt het inderdaad vandaag of zou het inderdaad, zoals Joost nu zegt, ja, het komt wel, maar het komt later?
Nou, je moet dan ook naar verschillende scenario's kijken. Er komen orthodoxe feestdagen aan. We hebben gehoord en gemerkt de afgelopen periode tijdens onze kerst dat Oekraïne wat meer de westerse kerst is gaan volgen. Maar Rusland houdt nog ook vast aan de orthodoxe periode. Dus het zou zomaar kunnen dat die mobilisatie over die feestdagen wordt gegooid. Ja. Maar het is ook nog de vraag, en dat kan Joost waarschijnlijk ook verder uitleggen. Moet er wel officieel een mobilisatie worden afgekondigd? Want de huidige is volgens ons, en ik heb hier gisteren contact over gehad, eigenlijk helemaal niet
bijna
gestopt. Nee. Poetin heeft per decreet wel die mobilisatie afgekondigd. Heeft vervolgens eind oktober aangegeven, ja jongens, we zijn klaar. Maar heeft het papierwerk daarvoor niet officieel ingediend. Ja. Dus je kunt gewoon in het geniep doorgaan met mobiliseren, mensen van de straat plukken. En wat ik in ieder geval hoor, is dat er veel spanning is. Veel negatieve stemming. In Moskou in ieder geval. Op de Krim. En dat er wel wat op stapel is. En of het dan precies vandaag is, is zeer de vraag. Ja. Maar het is dus ook maar de vraag of het officieel moet worden aangekondigd.
Ja, precies. Joost, hoe denk jij erover? Wat hoor je erover?
Nou ja, het is wat Gert-Jan zegt. Hè. Hij had een decreet moeten tekenen dat mobilisatieronde zou stoppen. Dat heeft hij niet gedaan. Mm-hmm. Poetin zegt zelf, het was niet nodig. Maar alle experts zeggen van het is wel nodig. En dus gaat eigenlijk die mobilisatie gewoon nog stiekem door. Ik heb het laatst ook nog weer gezien. Toen kreeg ik van iemand een hele rij met Telegram berichten toegestuurd. Waarin stond dat er 20 studenten van een conservatorium hier in Moskou waren geronseld. Die werden gewoon opgewacht door het leger, door officieren, en die zijn meegenomen. Denk je, ja, studenten zouden niet hoeven, hè, want dat was gezegd. En dan ook nog eens een keer muziekstudenten. Wat moet je daarmee aan het leger? Mm-hmm. Ja, voor de fanfare is het aardig, maar dat soort dingen zie je nog steeds gebeuren, links en rechts. En misschien is dat ook wel de methode waarop het straks zal gaan. Dat er niet opnieuw een nieuwe ronde wordt afgekondigd, mm-hmm, maar dat er gewoon door wordt gegaan. Op deze manier.
Ja, ja. Nou is er ook veel verzet, ook van Russische bloggers. En zelfs van pro-Putin bloggers. Die zeggen, ja, dat ministerie van Defensie, we hadden het er gisteren over, dat doet zijn werk niet, gaat niet goed. Is dit dan iets? Hoe gaan ze daarmee om? Stel dat die mobilisatie of doorgaat of op gang komt opnieuw. Dat is dan niet zo. Het effect is toch dat er meer soldaten naar het front gaan. Wat gaat daarover gezegd worden? Of wat wordt er al over gezegd?
Nou ja, die bloggers die zijn eigenlijk wel voor die mobilisatie. Ze vinden alleen dat die veel te slap is geweest. Hè. Er moet een algehele mobilisatie komen, vinden ze. Heel vaak. En niet allemaal, maar een groot deel ervan. Want dat zijn toch vaak vrij nationalistische figuren natuurlijk. Vrij radicaal. Anderzijds hebben ze wel heel veel kritiek op het feit dat al die mobilisanten gewoon slecht uitgerust worden. Hè. Weinig wapens krijgen, zelfs vaak te weinig kleren. Geen eten, dat soort dingen. Daar hebben ze dan wel weer kritiek op natuurlijk. Want ze zeggen ook, ja, zo kun je natuurlijk een oorlog niet winnen.
Nee. Gert-Jan, hoe reageert aan de andere kant Oekraïne op dit verhaal? Want die komen dus zelf inderdaad, middels meneer Budanov, met het verhaal van 5 januari gaat het allemaal gebeuren. Hoe gaan ze daarmee om, laat ik het zo zeggen?
Nou, Oekraïne geeft aan, er zijn nu volgens hun informatie 150.000 gemobiliseerde Russen aan het front in Oekraïne. Mm-hmm. Er zijn er dus nog, als Rusland daadwerkelijk die beloofde 300.000 heeft aangehouden, zijn er nog 150.000 ergens in opleiding. Die zouden dan eerst richting Oekraïne moeten gaan. Hoe komen die daar? Komen die daar bewapend? Hebben ze überhaupt uniformen? Nou, een Russische minister die erover gaat zegt vandaag in een interview in een Russische krant, we zullen ervoor zorgen dat iedereen goed voor de dag komt. Maar Oekraïne, dat blijft altijd tweeledig boodschappen afkondigen. Eén, naar binnenland toe. Vol optimisme, zo van jongens, sneu voor de Russen, maar ze komen hier als kanonnen voor. Maar naar het buitenland toe, er komen meer Russen. We hebben dus ook meer westerse wapens nodig, want we moeten ze kunnen weerstaan. En Wat ook denk ik meespeelt met deze datum is dat er weer een nieuw Ramstein Forum aankomt. Ramstein, die Amerikaanse luchtmachtbasis waar ook één keer in de zoveel tijd Oekraïne met westerse partners samenkomt om te praten over nieuwe wapenleveranties. Ja, als je dan nu kunt spreken over een nieuwe Russische mobilisatiegolf, dan is dat naar buiten toe natuurlijk een interessant moment.
Ja, zeker. Mag ik jullie danken. Rusland-correspondent Joost Bosman en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever en Oekraïne-kenner.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.